Als je wandelt of fietst door Brabant, of het nu door de Kempen is, of de Peel, of de Meierij, op veel plekken vind je restanten van forten en vestingwerken, of van kazernes of waterlinies. Nou, sterker nog, kijk naar ons, het BAIC. Wij zitten hier in de veilige citadel in Den Bosch. En dat voelt vertrouwd en tegelijkertijd. Al die bouwwerken zijn stille getuigen van onrustige tijden. Van oorlogsdreiging. En lang heb ik mezelf kunnen voorhouden dat oorlog iets is van of heel ver weg of van vroeger. Maar die tijd van gestolde onbewegelijkheid van het verleden, die is voorbij. In deze onvoorspelbare, woelige tijden vraag ik me af wat er gebeurt met Brabant. Het zogeheten gemoedelijke, gezellige Brabant. Met steeds meer zwevende kiezers en daardoor een grillig stemgedrag verandert de politieke landkaart. Die standvastige basis waarmee ik opgroeide, die wankelt. En het opkomende rechtspopulisme heeft het steeds meer over die dreiging van anderen. Wie zijn dat dan, die anderen? Niet-Brabanders? En wanneer ben je dan Brabander? Hoe ruimhartig is onze Brabantse identiteit? Daarover praat ik met acteur Nasreddine Char. Je kent Nasreddine misschien van tv-series als Mokromafia en Het Gouden Uur, of van films als Tirsa of Undercover. En in 2011 leert heel Nederland Nasreddine kennen.
Het Gouden Kalf voor de beste acteur gaat naar Nasreddine Char.
Ik ben een Nederlander. Ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim. En ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Dus wees
maar fucking bang. Een Nederlander met Marokkaans bloed. En ook een echte Brabander. In 1978 werd hij geboren in Steenbergen. Helemaal in het puntje van West-Brabant. Maar is dat. Wat vind jij eigenlijk? Wat maakt jou anders dan Frank Lammers? Hoe Brabants je bent?
Ja, helemaal niks. Ik ben even net zo Brabander als wat hij is natuurlijk. Ik ben een geboren toch Brabander.
In deze podcast duik ik dieper in het DNA van Brabant. Hoe zit dat met onze identiteit? Samen met Jos Zwanenberg, onderzoeker bij het Meertens Instituut, kijk ik naar bijvoorbeeld ons volkslied. Maar ook naar het gevoel hoe het is om Brabander te zijn. Samen met historicus Jan van Oudhuisde vraag ik me af sinds wanneer we eigenlijk bang zijn dat die Brabantse eigenheid zou worden aangetast. Maar ik luister met name naar het verhaal van een Brabander in hart en nieren, Nasreddine Char. En dat gesprek verruimt niet alleen mijn beeld van ons Brabant, maar plaatst vooral vraagtekens bij de kwestie: wanneer ben je een Brabander?
Je luistert naar het Geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in 's-Hertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Barilou Nillessen.
Had jij enig vermoeden ooit, toen in 2011, dat zo'n uitspraak van jou toen, dat het zo'n eigen leven zou gaan leiden?
Nee, zeker niet. Nee. Nee, als ik dat had gehad, waren die woorden waarschijnlijk nooit uitgekomen. Nee. Juist omdat ze zo uit het hart zijn, zeg maar, hebben ze natuurlijk nog meer impact gehad. En het zijn woorden die helaas actueler zijn dan ooit.
Ja.
Dat is misschien wel het schrijnende verhaal. Dus dat we nu 12 jaar verder zijn. En we leven nu echt in hele gekke tijden wat dat betreft.
Ja. Belangrijk te weten is dat ik Nasreddine een tijdje terugsprak. Want dat hij in de auto zat, dat zul je zelf wel hebben gemerkt. Maar het gaat om het moment. Eind vorig jaar, 2023. Zijn boek Nasreddine is dan net verschenen. En gaat over zijn loopbaan, zijn leven, zijn identiteit. En de Tweede Kamerverkiezingen zijn nog maar net geweest. Waarbij de PVV met 37 zetels zich meer dan verdubbelt. En de grootste partij in de Tweede Kamer wordt. En dat doet iets met Nasreddin. Het doet iets met zijn gevoel Brabander te zijn. Het doet iets met zijn Brabantse identiteit.
1 op de 3 mensen in Steenbergen gestemd op die partij. En dat is een partij die natuurlijk alleen maar de schuld geeft aan de ander. Aan minderheden, aan vluchtelingen, aan islam. In plaats van te zoeken naar verbinding, sluiten zij juist uit. En dat het net, dat precies, weet je, mijn stad met zo'n grote hoeveelheden op zo'n partij stemt, ja, dat doet gewoon heel erg, dat doet gewoon echt pijn.
Ja. Jaren terug begon ik met het interviewen van bekende Brabanders over hun favoriete plek in de provincie. Een plek met een speciale historie. Met SP-voorman Jan Marijnissen stond ik voor een fabriekspoort in Os, waar hij veel had gedemonstreerd. Amazone Ankie van Grunsven nam me mee naar de plek waar de as van haar paard Bonfire was uitgestrooid. En schrijver AFT van der Heide deelde zijn herinneringen aan een zwembad in Geldrop. Prachtige verhalen, stuk voor stuk. En zo sprak ik nog wel 30 andere mannen en vrouwen. Maar allemaal hartstikke wit. Zie iemand als Nasreddin Tjar, die zou ik graag willen spreken. Inmiddels wordt mij steeds duidelijker. Nasreddin is niet zomaar een Brabander, maar een Brabander met een belangrijk verhaal. Een verhaal dat verteld moet worden. Zo startte hij een initiatief en mailde naar verschillende mensen om een verbindende manifestatie van de grond te tillen. Een speciale mars, ieder één heet die, waarmee de diverse samenleving wordt gevierd. Het leidde tot een parade van zo'n 5000 mensen die in een optocht dwars door Amsterdam trok.
Ja, dat daar op die manier zo ongenuanceerd, zo heftig gereageerd werd op mensen die hulpbehoevend zijn, die hun leven hebben achtergelaten, om hier, ja, hopelijk verwelkomd te worden en hopelijk een plek krijgen om hun leven voor te zetten, om weer iets van hun leven te maken.
Ja.
En dat die bijvoorbeeld al geen kans krijgen.
Ja.
Vanuit angst. En daar ging het allemaal om. Allemaal angst werd er letterlijk geïnjecteerd in de samenleving.
Mm-hmm.
Ja, dat is pijnlijk en kwalijk ook. Er werden gewoon hele nare dingen geroepen die zelfs ik gewoon persoonlijk kan nemen, zeg maar.
Ja.
Over het dragen van een hoofddoek. En mijn moeder die draagt een hoofddoek, weet je.
Ja.
Die woont ook gewoon in Steenbergen.
Ja, ja.
Dan is het, ja, maar dit gaat niet over ons.
Mm.
Dat is natuurlijk heel gek, dat is natuurlijk heel dubbel.
Ja.
Maar over wie gaat het dan?
Ja, ja.
Ja, goede vraag. Over wie gaat het als het over anderen gaat? Terug naar Steenbergen, die West-Braamse vestingstad met zo'n 25.000 inwoners. De thuishaven van Tjar, de plek waar zijn wieg stond.
Aan welke plek heb jij daar de meest warme herinneringen als je denkt aan Steenbergen?
Aan school, sowieso, Sumare school. Heb ik een hele fijne tijd gehad. Daar kijk ik wel met heel veel liefde op terug. Natuurlijk de voetbalvereniging, BV Steenbergen.
Welk,
13 jaar gevoetbald.
Welke positie?
Linksbuiten,
okay.
Voornamelijk. Ja. Ja, ik was vrij technisch. Ik kon wel iemand goed uitspelen.
Okay.
Natuurlijk de ANP, wat er nou niet meer is. Dat is nu, volgens mij is het nu de Lidl. Ja, daar heb ik hele goede herinneringen aan. Vond ik super tof.
Wat maakt het daar zo leuk of zo bijzonder?
De groep, de groep, de collega's, allemaal wel een beetje van dezelfde leeftijd, allemaal een goede klik. Wat ik heel leuk vond ook is het feit dat je natuurlijk, ja, weet je wel, met de bewoners van Steenbergen in contact komt. Ik was op een gegeven moment verantwoordelijk voor de groenteafdeling. Dat vond ik ook heel leuk. Maar zo het contact zo met Steenbergen, dat, ja. Ja. Nee, ja, Steenberg is gewoon een belangrijk... Ik ben letterlijk geboren en getogen.
Mm-hmm.
Weet je, ik had geen ouders die op mijn 18e zeiden... Nou, dit wordt maar eens tijd om uit huis te gaan, zoals de meeste van mijn vrienden.
Mm-hmm.
Ik had gewoon ouders die het liefst hadden dat ik zo lang mogelijk daar bleef. Dus dat deed ik ook. Dus ik vond het heerlijk om lekker goed gewoon naar te gaan studeren in Rotterdam en de bus terug te nemen. Dus ik was eigenlijk best wel oud voordat ik uit huis ging. Dus ja, Steenberg is daardoor een hele belangrijke plek in mijn leven.
Zijn vader is een van de eerste gastarbeiders in Brabant. Zijn moeder, die een hoofddoek draagt en al zoveel jaren in Steenbergen woont. Nasreddin is er geboren en getogen. Hij leerde op de groenteafdeling van de plaatselijke supermarkt het halve dorp persoonlijk kennen. Zijn geboortegrond waar hij zich thuis voelt, de plek die hem heeft gevormd. Maar dan wordt het oktober 2015.
AZC zeg ik nee, hiermee.
Steenbergen haalt landelijk het nieuws vanwege het grootschalige protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De situatie loopt volledig uit de hand. Een vrouw die voor het opvangen van vluchtelingen is, krijgt te horen dat ze op moet rotten. Daar moet een piemel in, wordt gescandeerd. Er komt een noodverordening en sommige mensen kunnen alleen onder politiebegeleiding de zaal verlaten. Alle oproer heeft effect. De gemeenteraad stemt daarna tegen de komst van asielzoekers. In die tijd hoor ik ook hoe Nasreddin zijn verhaal doet op de radio. Het fragment kan ik nu niet meer terugvinden. Maar de ontzetting, wat er in zijn Steenbergen gebeurt, kruipt dwars door de luidspreker van de radio zo onder mijn huid. Ik voel zijn verbijstering. En opeens krijgt al die Stennis, die al dagenlang het nieuws beheerst, en dat ik beschouw als het gedoe op die plek aan de andere kant van Brabant, die krijgt de stem. Een genuanceerd geluid, vol afschuw en tegelijkertijd vol liefde voor Steenbergen. Het laat me nadenken over mijn eigen Brabantse geboortegrond. Zit die gastvrijheid wel zo in onze geschiedenis verankerd? Tijd om de depotdeur van ons archief te openen. Ik vind een paar meter aan dozen met erop een sticker Brabantia Nostra. En daarin het archief van een beweging die zich inzette voor de ontwikkeling van een eigen Noord-Brabantse cultuur, sterk geïnspireerd door de Rooms-Katholieke Kerk.
Kijk, dan beginnen we. Dit is wel interessant. Dit zijn namelijk de statuten van Brabantia Nostra. Mooie boekjes. Maar dit zijn de conceptstatuten.
Ja.
En dan zie je dat ze behoorlijk hebben lopen worstelen met bepaalde woorden. Hier bijvoorbeeld, artikel 1 is dit. De stichting Brabantia Nostra beoogt alle. En dan hadden ze eerst Brabanders te verenigen.
Ja.
En vervolgens hebben ze gezegd, nee, dan halen we door Brabantse krachten te bundelen.
Oh, een stuk sterker.
Dus, ja, een stuk sterker. Maar ook vooral dat het niet om Brabanders gaat.
Nee.
Van wat is een Brabander?
Ja.
He, om in gemeenschap op te komen voor de belangen van het Brabantse volk. Zoals die vanuit de traditie, vanuit de eigen aard van het Brabantse volk. En weer een hoop doorgehaald. Zich voordoen in de moderne tijd. Om, en dan let op, daardoor het Brabantse volksleven voor ongewenste invloeden te vrijwaren.
Mm.
Vaste luisteraars van onze podcast herkennen deze stem vast als die van mijn collega Christian. Mijn partner in crime als we onderzoek doen naar Marietje Kessels, maar ook, of eigenlijk vooral, archivaris.
Kijk, en dit is wel interessant, want hier gaat het over wie mogen er nou lid worden en hè, wanneer ben je Brabander. En dan staat hier, daar hebben ze over gediscussieerd, het lijkt niet gewenst bij het lidmaatschap bepalingen op te nemen betreffende het door afstamming Brabander zijn. Dat vond ik wel heel opmerkelijk.
Ja. Wordt daar nog een toelichting op gegeven, Christian, of niet?
Nee. Hier verder gaat het weer over hele andere punten. Maar het feit dat ze er daadwerkelijk over hebben nagedacht van, Hè, wat zijn de criteria om lid te mogen worden? En hè, je moet Brabander zijn of door afstamming Brabander zijn of hè, in waar Brabant wonen. Ja, je kunt daar van alles bij bedenken. Maar ja. Hier hebben ze het in ieder geval over gehad. Je hoeft dus niet per definitie bij afstamming Brabander te zijn.
Ja.
Oké, een vereniging om het Brabantse volksleven van ongewenste invloeden te vrijwaren. Wat was dat eigenlijk ook alweer voor een club, dat Brabantia Nostra?
Brabantia Nostra, dat was een groep mensen die het Brabants eigene definieerden als het katholieke, het Roomse Brabant. En die waren vooral bang dat in de verdrukking zou komen vanwege de openlegging van Brabant in de tijd van de jaren 20-30... met verkeersbruggen en zo en met industrialisatie.
Mm-hmm.
En dat vooral zeg maar de liberale elite uit de noordelijke provincies zich nestelde in Eindhoven en zo.
Yeah.
En daar allerlei verenigingen en clubs en bestuursfuncties van de grond kregen en claimden, die niks meer met het katholieke geloof te maken hadden. Dus hun idee was, Brabant is van natuur een Roomse provincie en dat willen we graag zo houden.
Je hoort hier historicus Jan van Oudheusden, die een dissertatie schreef over dit genootschap dat vanaf de jaren 30 vocht voor de Brabantse waarden. Vooral onder invloed van veranderingen. Door de vermeende komst van noordelijke Nederlanders. De angst voor anderen. Brabantia Nostra dicht Brabant en de Brabanders specifieke eigenheden toe.
De Brabander is, dan krijg je de 3 G's, hè, gemoedelijk, gezellig, gastvrij.
Mm-hmm.
En ik heb ook wel eens gezegd, de Brabander die is een beetje sloom.
Mm-hmm.
En de Brabander is heel erg ook innoverend. Als je kijkt naar het huidige brainport Brabantisme, zoals ik dat dan noem in mijn speeches.
Yeah.
En het is heel moeilijk om er een identiteit op te pakken, omdat je ook nog eens een keer hebt het verschil tussen de West-Brabander en de Oost-Brabander.
Mm-hmm.
En het geëikte beeld van de Brabander van gezellig, Rooms, bij meneer Pastoor, gemoedelijk, gastvrij. Dat slaat toch vooral op zeg maar de meierij,
mm-hmm.
althans volgens de kenners.
Een van die kenners, dat is Jos Zwanenberg, die jij misschien kent als de dialectprofessor. Maar hij houdt zich ook bezig met Brabantse identiteit. Dus die vraag wat dat precies inhoudt, leg ik aan Jos voor.
Nou, om het heel eenvoudig te houden, is Brabantse identiteit het identificeren met Brabant als je leefomgeving.
Mm-hmm.
Dus we denken best wel snel eigenlijk in bewoordingen zoals, ja, Brabant dat zit in je bloed of dat zit in je DNA. En we denken dan ook aan de provincie Noord-Brabant als een administratieve regio.
Ja.
Maar in feite zit dat natuurlijk niet in je bloed.
Jos is iemand die als geen ander antwoord kan geven op de vraag, wat is nou Brabant?
We denken dan aan Brabant, we praten over Brabant, maar veel meer in de zin van de ruimte die er voor jou toe doet dan de gehele provincie als administratieve regio. Dus Brabant is voor iemand uit Bergen op Zoom iets heel anders dan voor iemand uit Kuik.
Mm-hmm.
En het gaat dan veel meer om die leefomgeving en natuurlijk de mensen die daar wonen en het gedrag van die mensen. Dus eigenlijk de taal en de cultuur van die mensen.
Ja, ja.
Dat is waar we ons mee identificeren.
Van de tijden van Brabantia Nostra, de tijd waarin een elite het verlies van de Brabantse identiteit vreest en daarom teruggrijpt naar vooral katholieke waarden. En de term een Brabander dan ook reduceert tot een paar algemene kenmerken. Terwijl, die Brabander bestaat niet. Die verschilt van oost tot west en is diverser dan stereotypisch laten zien. En dat is niet alleen iets van vroeger, maar ook van nu. Tijd om terug te keren naar dat nu. Tijd ook om terug te keren naar Nasreddin. Want 8 jaar na alle ophef in zijn geboortedorp ligt het boek Nasreddin op tafel. Waarin hij onder meer schrijft: het begint me op te vallen dat de producties waaraan ik meewerk vaak gaan over identiteit. Over het antwoord op de vraag: wie ben ik? Met als boodschap dat het goed is om je geschiedenis te kennen. Tussen de regels door is die liefde voor zijn geboortedorp bijna tastbaar. En dan komt die uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Waar die partij, die 8 jaar eerder nog volop de protestactie in Steenbergen steunde, nu de grootste wordt.
Ja, want dat vroeg ik me nog af, hè? Zou je je boek anders hebben geschreven of misschien een andere insteek hebben gegeven als je deze politieke draai al had voorzien?
Nee. Nee, want deze politieke draai, ik vind het helemaal geen politieke draai. Het is iets wat ik eigenlijk al heel lang verwacht, of in ieder geval heel lang weet dat het er is. Mm-hmm. Alleen is de deur altijd dichtgehouden. Mm-hmm. Maar ja, sinds die deur open is gegaan, is het opeens... is er iets genormaliseerd wat nooit genormaliseerd had mogen worden.
Ja.
Dus het is niet zo dat dit nieuw is. Het is er al, weet je wel. Dus als je kijkt naar partijen zoals de PVV, ja, of in ieder geval partijleider, die zegt al 17, of bijna 20 jaar al hetzelfde.
Mm.
En we zien dat er veel mensen op hem stemmen. Dus dat geluid er is, dat weten we. Alleen hoop je heel erg dat geluid nooit een podium gaat krijgen op deze manier. En nu zijn we daar.
Ja.
Ja.
Ik voel me af en toe een beetje domme naïveling dat ik dan denk dat ik dat niet goed heb ingeschat. Snap je dat?
Ja, dat snap ik wel. Maar het is ergens natuurlijk ook pijnlijk.
Mm-hmm.
Omdat datgene wat er al zo lang gezegd wordt, hoe mensen met een migratieachtergrond, hoe mensen met een ander geloof geframed worden, ja, dat misschien niet over jou gaat.
Mm-hmm.
En dat dit geldt voor heel veel mensen, hè? Het gaat letterlijk ook voor mijn eigen vrienden,
mm-hmm,
die precies hetzelfde zeggen.
Mm-hmm.
En nu opeens heel erg schrikken, terwijl ik schrik niet.
Nee.
Ik ben vooral heel erg teleurgesteld en boos en zo. En,
ja.
En zelfs ook een beetje bang voor de tijd die gaat komen.
Mm-hmm.
Als je met Nasreddin spreekt, hoor je het verhaal van diverse werelden. Natuurlijk van zijn Nederlandse geboortegrond en zijn Marokkaanse familiewortels. Maar ook van zijn liefde voor zijn Steenbergen en Nederland. En de angst hoe die liefde hem ontnomen lijkt te worden. Als je je zo op en top Brabants voelt, net zo Brabant als Frank Lammers. Wat doet het dan met je als je ineens de ander wordt? Alsof je er niet bij hoort. Wat doet dat met je identiteit?
Nou, het maakt mij gelukkig sterker in mijn identiteit.
Oké.
Het is, als je dag in dag uit, jaar in jaar uit, hoort dat een deel van je identiteit op wat voor manier dan ook, op een negatieve manier, zeg maar, geframed wordt. Ja, dan zou je twee dingen, daar kan twee kanten opvallen. Je zou letterlijk de self-fulfilling prophecy kant op gaan door te zeggen: nou, als jullie toch vinden dat ik dat ben, dan kan je het ook krijgen ook.
Hmm.
Maar zo heb ik gelukkig nooit in mijn schoenen gestaan. Ik heb altijd juist kracht gevonden in het feit dat ik wat dat betreft anders ben, tussen aanhalingstekens. Dat ik Marokkaanse roots heb, dat ik islamitisch ben. Ik zie dat als rijkdom,
ja,
voor mezelf, maar ook de mate van diversiteit in ons land zie ik ook absoluut als rijkdom. Mm-hmm. En als we daar naartoe zouden gaan, als we nou zouden omkeren, de gedachten, ja, gedachtes en even loskomen van alle frames, ja, dan weet ik zeker dat we elkaar makkelijker gaan treffen daarin.
Ja.
Identiteit, wat je bent of wie je wil zijn, nog even helemaal los van zoals sommige mensen je willen terugbrengen tot bijvoorbeeld allochtoon. Maar die worsteling daarmee, dat is niet nieuw. Het is niet van nu. Het besef van een eigen Brabantse identiteit komt hier al in de 19e eeuw tot ontwikkeling. Stukje bij beetje verzamelt Brabant haar eigen geschiedenisverhaal. Over bijvoorbeeld de Gouden Eeuw, die hier alleen maar ellende bracht. Maar ook over eigen feesten en herdenkingen. De Tilburgse kermis, het bloemencorso in Zundert en Volkswaard. De herdenking van Brabantse gesneuvelde in Waalre. Allemaal in en over Brabant. Ik zit te denken, sinds wanneer is identiteit, of Brabantse identiteit misschien wel, iets waarvoor mensen zich hard maken?
Ja, al heel erg lang. Maar dit is echt een periode waarin het heel nadrukkelijk naar boven kan drijven. Mm-hmm. Omdat we dan uit een tijd komen waarin we vanaf het begin van de 19e eeuw volwaardig als provincie gaan meetellen in het Koninkrijk. Maar een enorme inhaalslag moeten maken. Het is gewoon een hele arme provincie. Philips kwam naar Eindhoven omdat hij naar een lage lonenland vertrok in feite. Ja. Daar kon je nog heel makkelijk werknemers naar een bedrijf krijgen. Uh-huh. Dus het duurde behoorlijk lang voordat er echt sprake was van ontwikkeling. En daardoor zie je drang naar emancipatie. Ja. Drang naar laten zien van, maar wij horen er ook bij. Brabant is ook heel mooi in zijn eigen karakteristieke eigenschappen. En dat bereikt eigenlijk een hoogtepunt in de jaren 30 met Brabantia Nostra. Mm-hmm. Waar je echt een verheerlijking zelf ziet. Hè? Een nostalgische verheerlijking van het verleden van Brabant.
Ja. Je hoorde hier Jos Zwanenberg. Ook Brabantia Nostra, Latijns voor ons Brabant, heeft die Brabantse identiteit niet kunnen vangen of kunnen behouden. Na de Tweede Wereldoorlog stokte de ontwikkeling van het genootschap, want in de golf van wederopbouw is er vooral ruimte voor modernisering. En klinkt het conservatieve, regionale geluid van een club als Brabantia Nostra hopeloos achterhaald. En hun angst, zoals Jan van Oudheus al aangaf, dat het katholieke Brabant in de verdrukking zou komen, verdween misschien niet, maar het vond ook geen vaste voet onder de Brabanders. Terwijl in het 2024 van nu angst weer omhoog borrelt.
Mensen die hulpbehoevend zijn, die hun leven hebben achtergelaten, om hier hopelijk verwelkomd te worden en hopelijk een plek krijgen om hun leven voor te zetten, om weer iets van hun leven te maken.
Ja.
En dat die bijvoorbeeld al geen kans krijgen. Ja. Vanuit angst. En daar ging het allemaal om. Allemaal angst werd er letterlijk geïnjecteerd in de samenleving.
Mm-hmm.
Ja, dat is pijnlijk en kwalijk ook.
En het maakt je boek eigenlijk meteen actueler dan ooit, hè?
Ja, dat is helemaal bizar. Kijk, op die manier heb ik helemaal niet. Daar was ik niet van bewust tijdens het schrijven.
Hmm.
Kijk, natuurlijk, tijdens het schrijven is het natuurlijk wel zo dat je. De maatschappelijk geëngageerde stukken. Die zijn van alle tijd. Daar ben ik wel van overtuigd, zeg maar. Hmm. Ja, de lessen die je daaruit kunt trekken. Die zijn van toen, maar die zijn ook van nu en die zijn ook van straks.
Hmm.
Maar dat het zo actueel zou worden, nee, dat had ik niet echt verwacht. En dat geldt voor Nederland, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor wat er in Gaza nu gebeurt.
Hmm. Ja.
Daar schrijf ik natuurlijk ook over in het boek.
Ja.
En dat is eigenlijk is het verschrikkelijk dat het zo actueel is.
Ja. Eigenlijk is het verschrikkelijk dat het zo actueel is. Want of je nu kijkt alleen naar je eigen land of je eigen provincie, of je bekijkt het op wereldniveau, overal zijn hulpbehoevende mensen. En het vraagstuk, dat wordt alleen maar groter en actueler. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik moet even op aankomen. Even los van Ja, van het actuele. Van het heden. Op zoek naar wat verlichting uit het verleden. Want tussen al het papieren archief vond Christian nog iets heel anders in ons depot.
Dan moet ik nog even kijken. Dan wat ik dan ook nog vond, dat was in doos 295, was een geluidsband.
Oh.
Ja, en die konden we ook nog even snel laten digitaliseren. En dan moet jij maar eens opletten wat erop staat. Dat zal je verbazen.
Ik ben heel benieuwd.
Nederlands gedanken, niet een beroepje om Europees te gaan denken. De laatste opstellen.
Ik had het eigenlijk kunnen weten bij die grijns op Christians gezicht. Maar goed, aan deze geluidsopname met de veelbelovende naam Geluidsband Congres Brabantia Nostra. Nou, dat blijkt van zo'n beroerde kwaliteit dat het zelfs na bewerking niets van te verstaan is. Daar hebben we dus helemaal niks aan. Maar na enig zoeken duikt er toch nog een vrolijke noot op. Want diep verstopt achter rijen archiefdozen vinden we opeens... Je hoort het misschien niet helemaal goed, maar er wordt gezongen... Uit frisse kelen schalt het lied, aan Brabants land en volk gewijd, dat vrijheid won door eigen kracht, na harde eeuwenlange strijd. Gezongen door Gerard van den Berg uit Sint-Oederode, een beroemd zanger tot in het buitenland. Er zijn maar weinig geluidsfragmenten, omdat hij vreesde dat zodra mensen een plaat konden kopen, dat ze dan niet meer naar zijn optreden zouden komen. Maar waar het hier nu werkelijk om gaat, het lied heet het Brabants volkslied. Maar dat klopt niet, toch, Jos Zwanenberg? We hebben bijvoorbeeld geen eigen volkslied. Zegt dat nog iets over identiteit?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Dan weet ik niet of dat iets over identiteit zegt. Wat wel iets over identiteit zegt, is, en dan kom ik denk ik wel dichtbij... Uh-huh. Is dat we wel een stevige discussie hebben gehad over het gegeven dat we geen volkslied hebben.
Ja.
Dat er toen ook door Omroep Brabant een soort van onderzoek is gedaan naar... kan dat dan niet veranderen? Moeten we dan niet een volkslied voordragen? Dat ook Guus Meeuwis met zijn Brabant daar eigenlijk als belangrijkste kandidaat uit voortkwam. Mm-hmm. Maar het provinciaal bestuur heeft gezegd... Nou, dat gaan we heus niet doen. We hebben geen officieel volkslied. Maar we vinden alle Brabantse liederen prima.
Ja.
Maar dat er zo'n discussie bestaat... dat zegt natuurlijk wel iets.
Namelijk?
Dat het wel belangrijk gevonden wordt. Mm-hmm. Hè? Dat als mensen constateren dat andere provincies een volkslied hebben... dat Brabanders dan toch gaan roepen van... hé, waarom hebben we geen volkslied?
Ja, ja.
En we hebben zulke prachtige liederen die dat prima zouden kunnen zijn.
Ja, ja, ja. We naderen met deze podcast langzamerhand onze Brabantse bestemming. Dus ik ga terug naar Nassedien Tjar, die, te horen aan de richtingaanwijzer, nog altijd in zijn auto zit. Wat ik me afvroeg, zit er ergens diep in jou nog een Brabantse tongval verscholen?
Jazeker. Ja, die gebruik ik nog gewoon in de voorstelling, hoor. Dat is gewoon mijn beste vriend Mike. Nou, die praat zo.
Ja.
En zijn vader Harry, dat is ook een echte Brabander. Dus, en het is echt, volgens mij is het wel een beetje zoals Steenbergs, hè, wat ik dan spreek.
Hey Nas, als Nederland nou tegen Marokko zou moeten voetballen, hè? Stel, WK-finale, voor wie ben je dan?
Klinkt het een beetje?
Volgens mij wel.
Jawel, toch?
Ja.
Nou, in het theater is het ook altijd, werkt het gewoon heel goed.
Ja.
Zodra ik Brabant ga praten, dan... ja, komt er altijd ook wel vaak een lach.
Yeah.
Maar ja, ik, het is ook... Ja, mijn schoonfamilie is Brabant.
Mm-hmm.
Amy komt letterlijk ook. Heeft altijd twee straten bij vandaan gewoond. Mm-hmm. Dus ja, zodra ik in Steenbergen ben, dan voel ik al dat ik Brabant ga spreken.
Ja, ja.
Dus dat zit er in.
Ja.
Dat gaat er ook nooit meer uit.
En dat gaat er nooit meer uit. Je identiteit raak je niet kwijt. En valt niet af te pakken. Nassadien is Nederlands, is Brabants. Zijn wieg stond hier. Zijn zachte G verraadt hem. En toch, het gesprek met hem maakt indruk en zet me aan het denken. Zijn woorden blijven rondzingen in mijn hoofd. Ik praat erover, thuis en met collega's. Het lijkt zo logisch, die Brabantse identiteit, toch? De Brabander, gastvrij en gemoedelijk, met een voorliefde voor worstenbrood en carnaval. Het voelt voor velen goed. Het verbindt. Maar het sluit ook uit. Als je niet van worstenbrood houdt, of van carnaval, of anders bent. Rijker van identiteit, zoals Nassadien. Nederlands en Marokkaans. Wanneer hoor je er als Nederlandse Marokkaan dan eigenlijk bij? Hoeveel generaties van je voorouders moeten in Brabant hebben gewoond voordat anderen je als Brabander zien? Zoals je jezelf ziet. Zoals je bent. Over wat Nassadien me vertelde heb ik nooit eerder nagedacht. Tot nu. Nu hij mij zijn verhaal heeft verteld.
Tijdens mijn voorstellingen ook altijd heb meegemaakt dat wanneer ik een voorstelling heb gespeeld, dat dan heel veel reacties van het publiek gaan over het feit dat ze nooit hebben stilgestaan bij mijn verhaal, ofwel het verhaal van de eerste generatie. Dat zegt al heel veel.
Mm-hmm.
Als we inmiddels de derde, vierde generatie hebben met een Marokkaanse achtergrond. De eerste migranten die waren hier, wanneer was het? In de jaren 60, laten we zeggen 50, 60 jaar geleden inmiddels bijna.
Ja.
En men is niet daarvan op de hoogte van die verhalen. Ja, vind ik een groot probleem.
Ja.
Dat betekent, wat zegt dat? Wat zegt dat die verhalen nog geen onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving, terwijl we dat allemaal al wel generaties zijn, of behoren te zijn.
Ja.
Dat betekent dat het nog niet in het DNA zit van Nederland. Dat betekent dat we het nog niet op scholen krijgen.
Mm-hmm.
En daar ligt volgens mij nog heel veel winst te halen.
Ja, want worden die verhalen te weinig verteld of wordt het te slecht geluisterd?
Beide.
Beide. Dat is een duidelijk antwoord. Want verhalen vanuit een ander perspectief, ook over Brabant, die worden te weinig verteld. En er wordt te weinig naar geluisterd. Terwijl het gaat over het Brabant van ons allemaal. Ik ben daarom blij dat we het verhaal van Nassadien Tjar in deze podcast hebben kunnen vertellen. En hopelijk heb jij met belangstelling geluisterd. En heeft het jouw beeld van Brabant en Brabanders verrijkt. In het begin van deze podcast hoorde je al een verwijzing naar de bekende Brabanders die op onze site staan. En daar staat nu ook het interview met Nassadien Tjar. Met daarbij een linkje naar het volledige gesprek dat ik met hem had. Dus daar hoor je zijn hele verhaal. Meer informatie vind je op bhic.nl/podcast. En misschien heb jij ook een verhaal dat ertoe doet en dat je ons wil vertellen. We zijn heel benieuwd, dus laat van je horen en wie weet spreek ik je nog.